Welkom bij de F1 Vandaag van woensdag 10 april. Mijn naam is Sebastian Bakker en met mij in deze studio hebben we GP-blog hoofdredacteur Tim Kraai. En ja, Gandor die is nog steeds aan het genieten van een Spaanse siesta. Dus hebben we Thierry, de co-founder van GP-blog in deze uitzending. Mannen, we gaan beginnen met het laatste nieuws. Vers van de pers. Andretti heeft denk ik toch een mega stap gezet. De afgelopen maanden was het team niet al te positief in het nieuws. Niet zozeer door hun eigen toedoen, maar meer dat er toch wel onduidelijkheid was over hun toetreding tot de Formule 1. Maar de stap die ze nu hebben gezet is wel mega belangrijk, hè Tim?
Nou ja, zeker. Nieuwe fabriek geopend in Silverstone. En daarmee toch wel weer een volgende stap gezet. En ook wel een duidelijke stap gezet richting de FOM. Om te laten zien hoe serieus ze zijn. Wat betreft hun Formule 1 plannen. Ik denk dat het gewoon weer genoeg laat zien over wat zij willen. Hoe serieus Mario en Michael zijn. En het feit dat dit natuurlijk ook echt wel gewoon een team is. Wat in het verleden heeft laten zien dat ze in de top van de autosport thuis horen. En dat zij zeker wel een plek gewoon in de F1 verdienen. Alleen de FOM wil dat ze een team overkopen. In plaats van dat ze zelf een team starten. Maar ze doen in ieder geval zelf al hard hun best.
Ja, ik denk ook een mooie stap om echt ook te focussen op de junior coureurs eronder. En ook echt die ladder aan te bieden voor de jongere gasten om in de Formule 1 te komen. Ik denk dat dat ook, zeker met de talenten die nu eigenlijk geen plekje hebben, een belangrijk punt is. Vooral ook voor de sport. Los van dat het mooi zou zijn als er een 11e team bij komt. Maar ook gewoon dat er meer stoeltjes beschikbaar zijn voor talenten die het echt verdienen om in de Formule 1 te rijden. En we hebben er al genoeg podcasts aan gewijd van mogelijke coureurs die daar mogelijk niet echt meer thuis horen. En die eigenlijk alleen maar een stoeltje bezet houden voor talenten. Dus ik denk een mooie stap.
Ja, nou weet ik niet of zij echt een extra F2 en F3 team gaan maken. Maar in ieder geval, ze gaan wel veel. Ze willen daar wel in investeren om een Formule 2 en Formule 3 team te hebben. Waardoor ze voornamelijk Amerikaanse coureurs inderdaad in die autosportladder kunnen krijgen. Want dat is tot nu toe natuurlijk gewoon beperkt. En Haas is een Amerikaans team, maar natuurlijk niet per se een echte Amerikaanse identiteit. En dat is natuurlijk wel wat Andretti wel voor elkaar wil krijgen. Er is natuurlijk ook sprake van dat ze Colton Herta dan naar de Formule 1 zouden willen halen op het moment dat ze een plek in de F1 zouden kunnen krijgen. En ik denk dat ze dat met F2, F3, daar Amerikaanse talenten de kans geven. Dat ze dat op die manier nog verder willen verbreden.
Wel vet hoor. Als ze dan gewoon met zo'n adelaar zo'n grote Amerikaanse vlag op. Weet je, echt een beetje die Texaans-Amerikaanse stijl er gewoon inbrengen. Ik weet niet of het Texanen zijn, maar het zou wel voor de show denk ik goed zijn. Ondanks dat ik weet dat de Amerikanen in de Formule 1 niet altijd geliefd zijn. Maar het zou wel cool zijn. Gewoon ook echt een goed merk om erbij te hebben.
Nou ja, en met de geruchten over Alpine ontkent het zelf. Maar er hangt toch wel een walm rondom Alpine heen. Waar toch steeds meer geluiden vandaan komen dat die mogelijk in de verkoop staan. Op het moment dat Andretti een kans wil grijpen. Andretti, daar was toen al sprake van dat ze van Alpine, dus van Renault, de motoren zouden krijgen in de eerste paar jaar in de overgangsfase, totdat ze in 2028 de motoren van General Motors zouden krijgen. Dus die gesprekken tussen die partijen zijn er al geweest. Als Alpine de top van Renault op dit moment zo eens heeft van de F1 heeft geen zin meer onder de huidige omstandigheden. Dan denk ik dat Andretti wel vooraan staat om dat over te nemen. Alleen dat strookt alleen niet helemaal met het opzetten van een eigen fabriek. Maar goed, dat valt dan nog te bezien.
Nee, waarschijnlijk kunnen ze dat later wel weer in elkaar mergen. Het zou in ieder geval wel een hele mooie shortcut zijn om op zeer korte termijn toch op de grid te verschijnen met de naam Andretti. Genoeg Andretti.
En daarover, nog even kort. Andretti zou toch als team ook veel beter zijn dan een Alpine. Weet je, een Alpine wat, je hebt het van een Otmar Safnauer en een Pat Fry gehoord. Weet je, die streven naar P4. Dat is een beetje hun doelstelling. Met Andretti krijg je echt een team. En of het lukt is een tweede. Maar echt een team wat gewoon mee wil doen. Wat competitief wil zijn. Dat heb je toch veel liever in de sport dan een Alpine. Wat er maar een beetje rijdt om rond te rijden als rondrijdend marketingbord. Wat dan ook nog eens om de oren wordt gereden.
Zeker. En het is een stuk goedkoper. Hè? Want ze kunnen natuurlijk gewoon het A'tje gewoon hergebruiken voor Andretti. Dus wat dat betreft zit er nog een kleine bonus. Dan gaan we door naar het laatste nieuws over Sebastian Vettel. De voormalig Formule 1 coureur en wereldkampioen. Die gaat toch niet naar Mercedes. De Duitse favoriete coureur misschien wel van velen. Die staat niet op het lijstje van Toto Wolff. Mannen, wat vinden jullie daarvan?
Ja, het zou wel zonde zijn. Want het zou op zich wel weer vet zijn als we Vettel toch weer zijn rentree in de Formule 1 zien maken. Ik zie Tim al heftig nee schudden. Maar ik gun het hem wel. Ik vind het ook ik vind het wel een vet figuur om er weer bij te hebben. Want laten we eerlijk zijn, we hebben nu maar 3 wereldkampioenen met Hamilton, Alonso en Verstappen. Het zou wel lekker zijn als daar gewoon Vettel weer even bij komt. Ook om even gewoon weer schwung erop te geven. En als hij het op dezelfde manier kan doen als Alonso, ja, waarom niet?
Nou, zeg maar, bij dat laatste, daar sla je eigenlijk de spijker op zijn kop. Als hij het inderdaad zo zou kunnen doen als Alonso, ja, dan heb je een goed punt. Het probleem is alleen dat, zeg maar, wat Alonso laat zien bij Aston Martin, ook gelijk laat zien hoe slecht Vettel was bij Aston Martin. Als dik betaalde viervoudig wereldkampioen. En dat hebben we hebben het nu al vaak genoeg gehad over coureurs die zich niet ontwikkeld hebben. Dat vind ik ook van Vettel. Misschien wel iets hoger ingeschaald dan sommige coureurs die we in de afgelopen week hebben behandeld, maar en na Red Bull uiteindelijk ook nooit meer een volgende stap gezet. En bovenal, ja, weet je, dan gaan we weer een plek invullen met een coureur die zijn kans al heeft gehad. Die gaat dan weer een contract krijgen bij Mercedes. Nou, ik durf nu al in te vullen, Vettel gaat niet winnen van Russell, dus daar heb je niks aan. Ja, waarom zou je dan, als je dan toch subtop bent bij Mercedes, niks te verliezen hebt, dan ga je toch ook niet Vettel in die wagen zetten. Ik ben echt heel erg blij dat hij daar niet op de lijst staat. En ik had het ook heel erg raar gevonden als hij daar serieus in beeld was geweest. Ik heb daar vanaf het begin eigenlijk wel mijn vraagtekens bij gehad. Want hij heeft door de jaren heen gewoon niet een ontwikkeling gemaakt in snelheid. Dus hoe leuk hij ook door sommigen gevonden zal worden, ik vind dat hij niet meer thuis hoort in de F1. Geef die plek maar aan jonge coureurs.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat misschien Lewis Hamilton ook wel aantoont waarom Vettel daar nu niet moet gaan zitten.
Want? Hoe bedoel je?
Iemand als kaliber van Lewis Hamilton, ja, die heeft het af en toe al moeilijk genoeg met een George Russell. Gaat dan een Sebastian Vettel, die al even uit de Formule 1 is, gaat hij dat dan in één keer, ja, nou ja, ik wil niet zeggen recht trekken, maar kunnen we daar dan meer van verwachten? Ik denk dat dat best wel moeilijk is.
Nee, maar die gaat om de oren gereden worden door Russell. Dat weet je nu al. Hij is ook verslagen door Leclerc. Hè? Leclerc die toen als, nou ja, had 1 jaar F1 ervaring. En die versloeg gelijk Vettel in Ferrari, die daar al jaren zat. Dus we moeten nu ook niet meer doen alsof die in zijn laatste jaar, sterker nog, in zijn laatste paar jaren maakte Lance Stroll, die nu kansloos is tegenover Alonso, Lance Stroll maakte het Sebastian Vettel bij tijd en wijle lastig. Nou, sorry, maar zo'n coureur die er dan ook al een paar jaar uit is geweest, die ga je toch niet in een topteam zetten nu?
Ja, Stroll was wel pijnlijk, maar desalniettemin, ik heb wel bij zijn Ferrari-avontuur wel gehad. Kijk, in het begin met 2017 had hij echt de kans. En toen had hij het ook al kunnen worden als hij het zelf ook niet op een aanpunt. Maar er zat wel toen nog iets. En toen Leclerc er kwam, ja, op het moment toen wist je al dat het kans was voor zijn, dat hij langzaam richting de uitgang werd gewerkt. Aston Martin is een ander verhaal. Maar voor het verhaal zou het wel vet zijn als je gewoon een viervoudig wereldkampioen hebt die het wel weer gaat proberen. Ik bedoel, in het verleden hebben we er genoeg gehad van coureurs die eruit zijn, die erin zijn gekomen en alsnog succes hebben kunnen boeken.
Je hebt net een heel verhaal gehouden over Andretti en het is geweldig dat we weer plekken gaan geven aan coureurs die niet de kans krijgen. En jij gaat nu een coureur die eigenlijk al is afgeschreven, die het moeilijk had tegen Lance Stroll, die verloor van Leclerc, die er 2 jaar uit is geweest, die heeft zijn kans gehad. Ja. Die moeten we weer lekker terug gaan halen ten koste van Jonkel.
We hebben het wel over viervoudig wereldkampioen. Hè? Het is niet over echt elke Jan Mulder weer binnenkomt. Het is wel een viervoudig wereldkampioen. Iemand die wel hoog op de blijven staat.
Die sinds die titels niks meer heeft bewezen.
Ja, misschien kan het nog. Ja, je weet het niet. Laat ik zeggen, dat vind ik voor viervoudig wereldtitel zou ik een uitzondering maken ten opzichte van de Montoya of zo weer terug. Ook een goede
Dat is ook wel heel ver gezocht. Montoya terug.
Nou ja, vind ik niet. Maar
ik zou zeggen, laat het weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Hey, laten we dan eens, ik vind het eigenlijk interessanter, jongens, voordat we allemaal rare dingen gaan zeggen, om eens gaan kijken wie er dan wel op de shortlist staan van Toto Wolff bij Mercedes. Nou ja, eigenlijk wel een beetje de usual suspects. Kimi Antonelli is in de afgelopen, veelvuldig genoemd. Misschien wel een logische keuze. Fernando Alonso, die zou hoog boven het lijstje staan. Nou, Alonso heeft zelf, hebben we afgelopen maandag al behandeld, weinig zin waarschijnlijk om die stap te gaan zetten. Waarom zou die? Gezien Aston Martin er redelijk goed voor staat. Ja, en dan misschien wel de dik gedrukt, onderstreept, gearseerd, ga zo maar door. Max Verstappen. In de afgelopen weken, ja, steeds meer is de Nederlander eigenlijk veelvuldig in de connectie gebracht met Mercedes. Onlangs deed Robert Doornbos nog een uitspraak dat er verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden waar zelfs Helmut Marko vanaf zou weten. Ja, mannen, willen jullie daarop schieten?
Nou ja, allereerst dat de Verstappen zelf ontkennen dat er gesprekken met Mercedes zijn geweest. Dus dat is al zeg maar één die we wat dat betreft direct kunnen ontkrachten. Kijk, daarmee moeten we niet zeggen dat dat dus ook zeker niet is gebeurd. Maar wat ik zeg, de Verstappers ontkennen dat ze al gesprekken hebben gevoerd met Mercedes. Vanuit het kamp van Verstappen is gewoon heel duidelijk dat ze verder willen met Red Bull Racing, mits het team gewoon bij elkaar blijft. Dat is nu de komende maanden even aanvoelen of dat het geval blijft. Daarnaast hangt het Red Bull Powertrains verhaal natuurlijk dat achterloopt op schema en nog boven de markt. Die twee zaken die zijn belangrijk voor Kamp Verstappen om zekerheid te bieden dat ze willen blijven. En op het moment dat dat gewoon in orde is, ja, dan is er voor hun toch ook geen reden om op dit moment weg te gaan bij Red Bull. Kijk, Mercedes is een interessant pakket, maar voor 2025 sowieso niet, want die wagen ligt echt mijlenver achter. Kijk, dan zou je misschien als Verstappen 26 instappen in die Mercedes. Nieuwe reglementen, motor van Mercedes. Nou, daar kan je wel van uitgaan dat dat in orde is. Dat je dan instapt. Voor 25 kan ik me dat ook eigenlijk haast niet voorstellen.
Ja, het vreemde is dat ik Verstappen in mijn hoofd ook bijna niet meer kan loskoppelen van Red Bull. En ondanks de verhalen en de geruchten die we natuurlijk gehoord hebben. Ja, weet je, je hebt toch altijd wel een beetje het verhaal wat om de coureurs heen hangt. Ja, als je bij één team wereldkampioen bent geworden, kan dat een beetje mazzel zijn. Want ja, je kan een dominante periode maken. Maar als je bij twee teams hebt gedaan, dan behoor je wel echt tot de toppers. Zie ik Verstappen dat doen? Ik zou het wel heel vet vinden. Om juist inderdaad een dominant team achter te laten om te vertrekken. Maar aan de andere kant, ja, als je nu in principe tot 2025 wereldkampioen kan worden met de huidige wagen en motor, laten we dat ook niet vergeten, want er ligt nog steeds een Honda achterin die gewoon steengoed is. Ja, waarom zou je dat dan inderdaad niet pas vanaf 26 doen? Dat lijkt me dan inderdaad ook veel logischer.
Ja, en de Verstappens en Max Verstappen in het bijzonder, die geven natuurlijk geen ene moer om wat men van buiten denkt over zijn wereldtitels. Hij wil gewoon de wereldtitels pakken en wil bij het team zitten waar die één het beste gevoel bij heeft. Dat is misschien voor hun nog wel het belangrijkste. Hè? Dat hij gewoon een goed gevoel heeft met alle mensen met wie hij werkt. Daarom wil hij ook zo graag dat iedereen bij dat team blijft. Of in ieder geval die kern bij dat team blijft. Ja, en punt twee, dan gewoon een team wat in staat is en de middelen heeft om mee te doen om de wereldtitel. Nou, in 25 is dat duidelijk nog Red Bull. Ja, voor 26 ja, zijn er wat vraagtekens over Red Bull Powertrains. Of dat goed genoeg is. Maar nogmaals, blijft het team bij elkaar, dan denk ik dat ze met z'n allen er gewoon achter gaan staan en er alles aan gaan doen om zo snel mogelijk competitief te zijn met dat nieuwe pakket.
Ja, want je zou, wat je maandag uitgebreid over had hebben, bij 25 zou ik flink mijn vraagteken zetten bij de correlatie van Mercedes met wat ze in de fabriek vinden versus hoe de performance op de baan is. Dan lijkt me dat nu een no-brainer. Maar goed, jij weet het niet.
Kijk, bij Mercedes, Toto Wolff, die heeft natuurlijk ook niet voor niets gezegd, de hele grid doet handstanden om nu Verstappen binnen te halen. Nou, kijk, in 25 blijven Verstappen gewoon. En kijk, de meeste teams willen in 25 en 26 dezelfde coureurs, omdat je compleet nieuwe reglementen hebt. Alleen op het moment dat Verstappen vrijkomt op de markt en die steekt zijn hand op van ja, ik wil me met die en die in gesprek. Ja, het contract van Russell loopt aan het eind van 25 af. Dus er komt ook dan weer een plek vrij bij Mercedes. Nou, ik denk dat op het moment dat Verstappen dan zijn hand opsteekt, dat Wolff best wel weer een keer om tafel met hem wil zitten hoor. En dan echt niet moeilijk doet over, ja, vorig jaar wilde je niet, nu dan wel. Dus dan zijn die opties
er. Hij kan overal heen waar hij wil. Hij kan overal heen waar hij wil.
Ik denk dat teams zelfs aan het kijken zijn van goh, welke opties zitten er in de contracten om tussentijds overeenkomsten te beëindigen als ze Max aan boord kunnen halen. Dus wat dat betreft zijn er genoeg kansen voor de Nederlander. Nou goed, Wolff heeft ondertussen ook al gezegd, hij heeft geen haast. Hij heeft natuurlijk een coureur als Kimi Antonelli heeft hij achter de hand als optie. En ja, hij wacht gewoon rustig denk ik de kans af hoe de situatie zich gaat ontvouwen bij Red Bull en of een Verstappen voor het oppikken er ligt. Dan gaan we verder door naar Red Bull. Afgelopen weken ging het, afgelopen maanden ging het bij Red Bull voornamelijk om teambaas Christian Horner. Maar gelukkig kunnen we het nu ook weer wat gaan hebben over de coureurs. Zojuist al over Max Verstappen. Afgelopen maandag hadden we het veelvuldig over Sergio Perez. En het lijkt erop dat de Mexicaanse coureur zich ondertussen ook wat meer durft uit te laten over zijn situatie. Bij Sky Sports stelt dat hij wel binnen een maand duidelijkheid heeft over zijn toekomst in de Formule 1. Dan vraag ik me af hoe. En bij wie?
Ja, vooral dat. Als je Red Bull zijnde, we weten hoe Perez vorm nogal kan fluctueren. Zeker dat hij in het begin soms redelijk voor kan komen. Dat hij daarna echt als een kaarthuis in elkaar zakt. Ik denk dat Red Bull zo lang mogelijk even gaat aankijken. Zeker met coureurs als Sainz die op de markt zijn. En mogelijke andere talenten die ze kunnen wegblikken. Om Perez de contractverlenging aan te bieden. Ik denk dat dat ergens in de tweede helft van het seizoen zijn. Als hij zich echt bewijst om constant gewoon altijd achter Verstappen te eindigen. Maar ja, dat de wagen ook beter ligt voor Perez momenteel, dat lijkt me duidelijk. Daar heeft onze Francesco ook een mooi stuk over geschreven. Ik weet niet, dat zullen we nu wel ergens in beeld brengen nog, maar lezen waard in ieder geval. Maar ja, hij moet het volhouden. Nu.
Ja, ik denk ook dat je... wat er op de achtergrond speelt, is dat Audi best wel een grote stempel drukt op de rijdersmarkt. Daar heeft Marco ook het een en ander over gezegd. Audi schijnt nu ook al ultimatums te hebben gesteld aan onder andere Sainz. Nou, daar komen we straks nog op. Maar Audi is heel erg al bezig met hun coureurs voor 25 en voornamelijk 26, wie er dan in 26 in de wagen zitten. Nou, daar is Sainz een hoofdrolspeler in. Hè. Die willen ze natuurlijk als boegbeeld halen. Maar Perez is daar mogelijk ook een optie. En omdat die contractsituaties rondom Audi heel erg nu al worden geregeld, heel kort worden geregeld, komt er wat druk op te staan en wil zo'n Perez natuurlijk ook duidelijkheid. Alleen die gaat hij van Red Bull niet krijgen, want Marco heeft ook gewoon gezegd van voor ons heeft het helemaal geen prioriteit om dat nu al te regelen. Eén, en dat was wel een beetje een mes in de rug, op het moment dat wij nu een contract geven aan Perez, dan zakt hij waarschijnlijk weer in, want hij presteert nu juist goed omdat hij zich moet bewijzen. Beetje pijnlijk. En aan de andere kant, kijk, weet je, dat is natuurlijk hetzelfde als voor een Verstappen andersom. Red Bull heeft de beste wagen op dit moment en waarschijnlijk in 25 ook wel weer, of in ieder geval weer een wagen waarmee je races kan winnen. Iedereen wil daarin zitten. Iedereen gaat daarop wachten. Dus ja, zolang Red Bull kan die beslissing uitstellen, zolang als ze dat willen. En dat hebben ze toen natuurlijk voor 21 ook gedaan. Toen werd Perez ook pas op de allerlaatste moment gehaald. Ja, ik denk dat ze dat nu ook weer kunnen doen. En dat ze daardoor dan misschien een Sainz mislopen die dan bij Audi tekent. Ja, ik denk dat ze dat op de koop toenemen. Omdat ze ook wel zien dat een coureur als Perez op dit moment prima is om naast Verstappen te hebben. Dat je daar gewoon wereldkampioen mee wordt.
Ja, mocht je weglopen, dan staat Alonso ook te springen.
Ook dat.
Ja, en opvallend afgelopen week de uitspraken ook van Helmut Marko over Yuki Tsunoda. Een coureur die we misschien vorig jaar absoluut niet hadden gelinkt aan Red Bull Racing. Marko zegt er nu het volgende. We praten nu nog maar over 4 races. Al moet ik wel zeggen dat Tsunoda zich enorm heeft verbeterd. Dit is zijn beste seizoen tot dusver. En hij heeft al 3 keer Q3 gehaald. Hij maakt geen fouten meer. En afgelopen zondag waren zijn inhaalacties ongelooflijk. Onder de druk van alle Japanse fans is hij toch kalm gebleven. Hij heeft niets doms gedaan en was vooral snel. Laten we zien hoe het vanaf hier verder gaat. Nou, dat biedt denk ik voor Yuki wel hoop op misschien een keer een kans bij Red Bull.
En terecht ook, hè? Want ik bedoel, wat moet die jongen nu nog meer doen om zichzelf in de kijker te rijden bij Red Bull? Ik bedoel, hoe die nu presteert. Zeker naast de Ricciardo, hier wat maandag ook al even over gehad. Wat kan hij meer doen? Hij is overduidelijk nu de leider binnen Racing Bull. Of hoe het nu mag heten,
V-Carp.
Ja,
en hij heeft natuurlijk dat nu al 2 jaar laten zien. Hè? Kijk, ze haalden Nick de Vries binnen om een ervaren man te hebben die het team kon leiden. Nou, die reed hij om de oren. Vervolgens kwam Ricciardo als vervanger voor die ervaren man, want Tsunoda kon het team nog niet leiden. Bleef Tsunoda eigenlijk de leider van het team. Ja, en dit jaar, Ricciardo, een goede winter gehad en nu was hij echt weer terug. En nog steeds is Tsunoda eigenlijk de leider van het team. Dus daarin heeft hij gewoon een hele grote ontwikkeling doorgemaakt. Toch, ook als je dit weer hoort van een Marco. Kijk, aan de ene kant, je kan hem positief uitleggen. Maar ik blijf toch ook altijd een beetje iets voelen dat... waar een Gasly bij 3 goede races en een Albon bij 4 goede races eigenlijk direct werden gepromoveerd. Op de een of andere manier...
Ja, het blijft een beetje het zwarte schaap.
Binnen... Ja, Tsunoda laat echt wel goede dingen zien. Alleen ik denk dat omdat hij toch via Honda een beetje is binnengepusht. Nou, de relatie met Honda is natuurlijk wel echt verbroken. Honda flirt ook wel her en der met Tsunoda. Ik heb het idee dat hij, hoe goed hij ook gaat presteren, gewoon niet in dat zitje komt. En dat hoor je natuurlijk ook wel aan de namen die er worden gelinkt aan dat tweede zitje. Hè. Of het aan Sainz is, Alonso of het verlengen van Perez. Hij wordt vaak ook gewoon niet genoemd. Dus Albon natuurlijk ook nog op dat lijstje met zijn Thaise nationaliteit. Dus ja, ik denk dat het wat dat betreft ook veel gaat zeggen over de toekomst van Red Bull. Ik vond dat Max Verstappen, die zei daar wel wat interessants over in de persconferentie. Die zei van ja, Alonso hoort helemaal niet in dat stoeltje thuis. Is 42 jaar. Red Bull stond er eigenlijk altijd voor om jong talent een kans te geven. Ja, dan hoort iemand van 42 jaar niet in dat zitje. Kijk, wat dat betreft zou Tsunoda doorschuiven natuurlijk veel logischer zijn. Alleen ja, in niks lijkt dat op dit moment te gaan gebeuren.
Ik dacht wel dat vanuit Engeland daar ook al wordt met die opmerking van Verstappen gezegd gaat worden. Ja, zie je wel, Verstappen wil Alonso helemaal niet naast zich. Hij wil zelfs eigen teamgenoten kiezen.
Ja, nou, ik denk dat dat voor normaal voor hem zal dat echt een worst uitmaken wie er naast me zit. Maar het zou kunnen dat men in Mexico en in Engeland dat iets anders uitlegt.
Hey, maar dan even terug nog naar Tsunoda. Je zegt net van ja, het zwarte schaap misschien wel en daarom niet echt serieus genoemd bij Red Bull. Zou het ook niet gewoon kunnen zijn nu, hè? Als je even gewoon kijkt naar dit seizoen en de huidige vorm van Ricciardo. Nou, de kans is natuurlijk zeer aannemelijk dat Lawson dit jaar nog op die plek van Ricciardo gaat zitten. Lawson maakte vorig jaar, nou, vind ik persoonlijk, maar ik denk jullie ook wel echt wel een sterk debuut in de Formule 1. Het is natuurlijk bijzonder wijs om gewoon Lawson dit jaar nog een fors aantal races naast Tsunoda te laten rijden en te kijken in hoeverre zich Tsunoda zich dan opnieuw stand weet te houden. Ja, als hij weer de upper hand heeft ten opzichte van Lawson,
het wordt wel stap na stap na stap. Hè. Eerst was Nick de Vries en die verslaat hij. Dan ligt het aan de Vries. Hij verslaat Ricciardo. Oh, dan ligt het aan Ricciardo. Ja, je moet op een gegeven moment natuurlijk ook de conclusie trekken dat het ook een beetje aan Tsunoda zal liggen. En dat die ook gewoon een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja. Alleen ja, ik denk wat wel in het achterhoofd zal spelen, dat Lawson het inderdaad heel erg goed deed naast Tsunoda in die paar races. In Singapore natuurlijk punten pakte. Misschien speelt dat nog in hun achterhoofd. Maar ja, dan is het natuurlijk helemaal onbegrijpelijk dat je Ricciardo het zitje gaf en niet Lawson. Maar goed, dat is dan weer een ander verhaal.
Dat is ook zo.
Daar hebben we het ook al veelvuldig over gehad.
Ja.
Ja.
Dan de laatste naam. Nou, we hebben het nu eigenlijk al heel veel over hem gehad. Carlos Sainz, die liet deze week het volgende los. Ik praat met een paar teams, omdat dat is wat mijn managementteam en ik zelf moeten doen als ik nog geen zitje heb voor volgend jaar. Dus we praten met zo'n beetje iedereen. Het is gewoon een kwestie van kijken wat de meer realistische opties zijn en wat de beste opties zijn voor mij en voor mijn toekomst.
Vooral die laatste is interessant, de laatste zin daarvan. Zou jij eigenlijk mee zeggen van ja, Red Bull is misschien interessant voor de korte termijn, maar als hij daar helemaal weg wordt gereden of stap is, al zijn credits die hij nu aan het opbouwen is en eigenlijk heeft opgebouwd bij McLaren en Ferrari, gaan dan ook weer het raam uit.
Ja, ik denk dat de meest logische stap voor Sainz gewoon eentje is voor de lange termijn. Kijk, hij is 29 jaar. Hij gaat nu waarschijnlijk een groot contract tekenen. Die ga je niet krijgen bij Mercedes. Mercedes heeft Antonelli ofwel volgend jaar al in de wagen of in ieder geval op de korte termijn. Bij Red Bull Racing ga je daar ook. Hij gaat ook niet de nieuwe kopman worden van Red Bull Racing. Zolang je daar Max Verstappen hebt. Aston Martin zie ik nog als optie. Maar ja, Honda is ook later begonnen aan die motor. Die moet het ook maar weer opnieuw gaan bewijzen. Want Honda is ook heel veel man kwijtgeraakt aan dat Red Bull Powertrains project. Die moet het ook nog maar gaan laten zien. Ja, weet je, waarom teken je niet gewoon dat dikke contract bij Audi? Weet je, hij heeft dus wel een ultimatum gekregen. Teken je een lang, dik contract bij Audi. Dan moet je even dat jaar overbruggen bij Steek in 25. Maar dan ben je wel gewoon de man van dat fabrieksteam. Ik denk dat voor hem, hoe gek het ook klinkt, hè, want als je hem nu ziet racen, dan vind je echt dat hij thuis hoort in een topteam. Alleen ja, die zitjes zijn gewoon vergeven. Het valt gewoon net niet lekker voor hem. En dan denk ik dat je beter gewoon al je geld maar kan zetten op het Audi-project en moet hopen dat Audi het gewoon goed voor elkaar heeft. Laten we niet vergeten, we hebben je genoeg belachelijk gemaakt, Sebas. Maar Audi is natuurlijk wel gewoon een mega fabrikant die in allerlei sportsklassen fantastisch heeft gepresteerd. En dat wil niet zeggen dat ze in 26 direct meedoen onder de top. Maar die gaan er uiteindelijk wel alles aan doen om mee te doen aan de top. En dan is dat natuurlijk wel gewoon een... voor Sainz, die in de positie zit waarin die zit, is dat op zich een logische keuze voor het vervolg.
Ja.
Ja, zeker.
Ik vind het een logisch verhaal.
Nou ja, ook als je kijkt naar zijn leeftijd. Ik bedoel, het is net wat je zegt. Hij is 29. Kijk een beetje naar de rek van de gemiddelde coureurs. Laten we zeggen dat hij nog 3-4 jaar misschien echt op zijn top kan presteren. Ja, daarna zie je toch over het algemeen met een paar coureurs. Nou, zeker Alonso is dan degene die het complete tegendeel bewijst. Maar over het algemeen, ja, dan is de rek er wel een beetje uit. En dan zie je toch een neerwaartse spiraal. Dus nu 1 mega deal sluiten bij Audi zou voor Sainz wel het meest logische zijn.
Ja, nou kijk, weet je, hij heeft natuurlijk als doel om nog wereldkampioen te worden. Nou, als je dan al die opties afgaat, ja, bij wie heb je de grootste kans? Ja, bij Red Bull en Mercedes misschien qua wagen, maar niet met de teamgenoot die je dan naast je hebt. Dus ja, bij Audi, als je daar de onbetwiste nummer 1 wordt, je tekent een dik contract. Ja, dan is het inderdaad een beetje hopen, maar dat is natuurlijk altijd in de Formule 1. En dan moet je maar zien in 26 waar je staat. Maar ja, nogmaals, Audi is dat zijn geen koekenbakkers. Daar zit echt wel een flink budget achter. En daar zit ook een hele flinke operatie achter. Tuurlijk nieuw in de F1. Maar ik denk dat voor hem wel de beste kans is op dit moment.
Nou, dat we deze aflevering mogen afsluiten met Tim, die buitengewoon positief is over Sauber en Audi. Dat een unicum. Hierbij gaan we dus inderdaad afronden. Dit was de F1 Vandaag van woensdag 10 april. Aankomende vrijdag zijn we weer terug. Bedankt voor het kijken.